Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Shaila Sital Singh.
Als ze het geen motorblok hadden genoemd, maar bakfietsaandrijving, zou het dan wel zijn gelukt? Goedenavond en welkom bij het Oog. Wordt het een minderheidskabinet? Moet de Partij van de Arbeid toch aanschuiven? Straks praat onze verslaggever Wilco Boom u helemaal bij over de mislukte formatiepoging. Ook buigt oud-ChristenUnie-leider André Rauwvoet zich samen met ons over de vraag of een hernieuwde poging met de ChristenUnie misschien wel voor de hand ligt. Verder in deze uitzending alles over het ideale olifantenverblijf en een antwoord op de prangende vraag: hoe snel droogt een geitenhuid? Dat straks. Nu eerst het nieuws.
Maandag 12 juni.
De conclusie vandaag is negatief. Alle gesprekken ter spijt.
Het is informateur Cenk Willink dus niet gelukt om GroenLinks weer officieel aan tafel te krijgen met VVD, CDA en D66. En dat voelt niet goed.
Omdat een meerderheidskabinet nodig is voor het oplossen van de grote vraagstukken en ook naar mijn stellige overtuiging uit de gesprekken de laatste anderhalve week belangrijke stappen voorwaarts gezet hadden kunnen worden op het gebied van klimaat, sociale scheidslijnen en internationale ontwikkelingen. En uiteindelijk gaat het daarom.
Ook in Groot-Brittannië draait het om een meerderheid in het kabinet. Premier May begint morgen aan gesprekken met de Noord-Ierse DUP die ze nodig heeft voor een meerderheid. Partijleider Foster heeft een duidelijke boodschap.
We believe in the union, we believe in national stable government, and that will be what we're at, is at the forefront of our mind going into these talks again tomorrow.
Een nieuw protest van de Russische oppositieleider Navalny is uitgelopen op een arrestatiegolf. Navalny zelf werd opgepakt voordat hij überhaupt kon demonstreren. Honderden andere Russen werden later gearresteerd. Het lukte de oproerpolitie niet om alle demonstranten aan te houden, zo merkte een CNN-verslaggever.
That chant means you will not jail everybody. They've been funneling some people who they've arrested out from the crowds, but as you can see, there are so many more who are determined to keep protesting.
Navalny had tot de demonstraties opgeroepen om te protesteren tegen corruptie bij de overheid. Misschien bent u een van die honderdduizenden mensen die nu in bed liggen, maar de slaap niet kunnen vatten. Naar nu blijkt zit slapeloosheid niet tussen de oren, maar in de genen.
Wat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen is dat iemand die specifieke genen heeft meer risico heeft bijvoorbeeld op heel lang slecht slapen als er een stressvolle gebeurtenis is dan iemand die genen op een andere manier heeft.
Het is een belangrijke doorbraak.
De bevinding zet eigenlijk de deur open voor het eerst om beter te zoeken naar waar gaat het nu mis? Wat maakt mensen kwetsbaar?
De onderzoekers hopen op termijn een oplossing te vinden voor slapeloosheid. Je mag ze nooit met elkaar vergelijken, maar Nederlandse fruittelers doen dat toch. Ze kweken geen appels meer, maar peren. Want appels leveren te weinig op.
Veel jaren moesten zelfs wat geld bij. Ze leven niet genoeg meer op. Ze kunnen het in Polen gewoon goedkoper.
Nederland blijkt een ideaal perenland. Het is hier niet te warm en niet te koud. En dus stappen veel fruittelers over.
En toen ging meneer Appelman peren kweken.
Ja, meneer Appelman had altijd wel een paar peren, maar toen ging meneer Appelman massaal peren kweken. Ja, zo eigenlijk. Ja, klopt.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
En dan gaan we door met de krant van morgen. Naast mij zit Ewout de Jong.
Ja, goedenavond. Er komt misschien een rechtszaak over het verbod op het houden van zo'n 153 soorten dieren. Het platform Verantwoord Huisdierenbezit zegt in NRC Next onder meer dat het verbod slecht is onderbouwd.
Het platform weet zich gesteund door de rechter die eind maart zei dat het verbod op het houden van hertensoorten zoals de muntjak te vaag was beargumenteerd. Bovendien waren er geen onafhankelijke deskundigen bij betrokken geweest. En dus heeft het verbod op 153 diersoorten ook geen rechtskracht, zegt het platform.
In de krant komt een vrouw aan het woord die op haar terrein zo'n 15 exotische dieren houdt, zoals stokstaartjes, servals, zebra's en kraanvogels. Volgens haar komt het verbod van mensen achter een bureau die geen idee hebben hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat.
De Telegraaf besteedt aandacht aan het overlijden van een vrouw in Utrecht. Ze was lid van een woongroep die de krant omschrijft als sectarische eetweigeraars. Het gezelschap is ervan overtuigd dat mensen kunnen leven van het licht en dat eten overbodig is.
En ook zouden rust, licht en liefde voldoende zijn om goed gevoed te worden. Het ultieme geluk zou bereikt worden door meditatie en het maken van akoestische muziek. Haar medebewoners worden verdacht van het weigeren van hulp.
Bisschop De Korte van Den Bosch heeft een priester verboden om nog langer grote bedragen aan te nemen van een hoogbejaarde, diepgelovige vrouw. Als hij dat niet doet, wordt hij geschorst.
Ja, dat staat in de Volkskrant. De kinderloze weduwe heeft vermoedelijk al zo'n 150.000 euro overgemaakt naar de bankrekening van de priester. Een neef van haar kwam de betalingen op het spoor. Op zich vindt hij dat het een vrije keuze is van zijn tante om haar geld uit te geven. Maar in dit geval vindt hij toch wel verdacht.
In een reactie zegt de bisschop dat het priesters alleen zulke grote bedragen mogen aannemen als die aan de kerk ten goede komen. Hij heeft de priester officieel gewaarschuwd en de priester zegt dat hij zich aan het verbod zal houden.
Het AD heeft aandacht voor een typisch Nederlandse traditie, de Hollandse Nieuwe. Vanaf woensdag is de nieuwe haring weer te koop. Maar de verkoop van de Hollandse Nieuwe staat onder druk.
15 jaar geleden was haring nog de meest gegeten vis in Nederland. Nu is dat zalm. Vooral jongeren blieven geen haring, zo blijkt. Om het een beetje zuur te zeggen, ze geven de voorkeur aan laffe kweekvis, zoals zalm of magazius, of aan smakeloze vissticks.
Maar jongeren hebben steeds meer interesse in gezonde en oorspronkelijke voeding. Dus een haringverwerker heeft vorig jaar al 250 proefpakketjes verstuurd naar foodbloggers. De verkoop is niet meteen gestegen, maar wel de aandacht voor originele haringrecepten. En dat geeft hoop.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Chain, chain, chain.
Aretha Franklin, Chain of Fools. En u hoorde het al, de formatie is geklapt. We gaan naar Den Haag, naar Wilco Boom. Goedenavond, Wilco.
Goedenavond.
Het is op migratie geklapt, zo hebben we gehoord van Cenk Willink. Wat ging er nou mis?
Ja, eigenlijk ging het mis op dezelfde manier als de vorige keer toen Edith Schippers nog informateur was. Ze konden het weer niet eens worden over hoe migratie de komende jaren moet worden aangepakt. En dan gaat het om VVD, CDA, D66 aan de ene kant en GroenLinks aan de andere kant. Dat was de vorige keer ook al zo. Toen werd er volgens GroenLinks een principiële ondergrens overschreden. Nou, dat was nu kennelijk weer het geval. Eerst heeft de afgelopen dagen, eind vorige week, GroenLinks een voorstel geschreven. Dat was in elk geval voor twee van de drie andere partijen niet acceptabel, voor VVD en CDA. De positie van D66 is me daarin nog niet helemaal duidelijk. Vervolgens is Cenk Willink achter de tekstverwerker gaan zitten, heeft zelf een voorstel geschreven. Dat voorstel dat is vandaag weer op tafel gekomen. En dat is uiteindelijk door GroenLinks afgewezen. En op basis daarvan concludeerden de vier fractievoorzitters, of de vier partijleiders die daar aan tafel zaten, Rutte, Buma, Pechtold en Klaver, en informateur Cenk Willink, die er volgens betrokkenen echt alles aan gedaan heeft om het te laten slagen, dat het toch ook deze keer weer niet gelukt is.
En waarom kon GroenLinks er niet mee akkoord gaan? Waar zat het
in? Nou, ze vonden het toch niet zo geformuleerd. De formulering van Cenk Willink was voor GroenLinks toch niet dusdanig dat zij daar een vluchtelingenbeleid in konden herkennen wat voor GroenLinks acceptabel zou zijn. In dat eindvoorstel dat inmiddels openbaar is gemaakt staat met zoveel woorden dat de afspraak die eerder is gemaakt tussen de Europese Unie en Turkije over de vluchtelingen uit Syrië, dat die zich beweegt binnen de grenzen van de volkenrechtelijke verdragen, zoals het vluchtelingenbedrag, dat ook het individuele recht op asiel daarin is erkend. Nou, en binnen die lijnen stelde Cenk Willink dus voor om ook mogelijk te maken dat Nederland, het nieuwe kabinet, afspraken, vergelijkbare afspraken gaat maken met Noord-Afrikaanse landen, met oog op mogelijke komst van vluchtelingen uit die regio's. Maar die tekst was dus voor GroenLinks onacceptabel. En in de manier waarop Cenk Willink daarover sprak, hoorde je toch eigenlijk wel iets van onbegrip bij de informateur.
Deze tekst van het eindvoorstel bevatte het maximaal mogelijk aan garanties voor afspraken tussen de EU en Noord-Afrikaanse landen. Afspraken die vergelijkbaar zijn met afspraken tussen de EU en Turkije. De fractievoorzitter van GroenLinks kon dit voorstel niet delen. De voorzitters van de fracties van VVD, CDA en D66 hebben daarop met tegenzin vastgesteld dat hierdoor geen ruimte meer bestond voor een gezamenlijke aanpak van andere belangrijke vraagstukken.
Er was dus volgens Cenk Willink sprake van maximaal mogelijke aan garanties ten opzichte van vluchtelingen. En dat was een duidelijke vingerwijzing naar de opstelling van GroenLinks. En ook in een andere uitspraak van hem, daar kon je wel toch wel in horen van bij GroenLinks, daar hebben ze toch wel een beetje snel een grens getrokken.
Wat ik nogmaals jammer vind, is dat op dit punt, met alle respect voor de standpunten van alle vier de fractievoorzitters, dat op dit punt, wat relatief volgens mij gering is, maar ja, elk punt kan op een gegeven moment punt zijn wat de laatste druppel is waarvan je zegt dat kan ik niet meer, dat daardoor als het ware de stappen die gezet hadden kunnen worden, denk ik, inschatting, op het gebied van milieu, sociale scheidslijnen en internationaal, dat we dat niet hebben kunnen onderzoeken.
Ja, dus GroenLinks krijgt duidelijk de zwarte piet, zelfs van Cenk Willink. Hebben de andere fractieleiders al van zich laten horen? Hebben we al iets gehoord van Rutte of Buma of Pechtold?
Ze zijn nog niet voor microfoons of iets dergelijks verschenen. Camera's, schrijfblokjes, et cetera. Maar ze hebben wel via hun medewerkers reageren ze. En ja, iedereen vindt het jammer, net als de vorige keer. Maar daar is toch ook wel een beetje het verhaal. GroenLinks wilde wel heel veel. Een van de dingen die we horen uit kringen van de andere drie partijen is dat eind vorige week al een aardig eind in de richting van overeenstemming over dat punt migratie was was onderhandeld. En dat toen opeens GroenLinks nog met een aanvullende eis kwam dat er bovenop de reguliere instroom van asielzoekers, die er ieder jaar is, ook nog eens duizenden vluchtelingen extra opgevangen zouden moeten worden in Nederland. Nou, dat voorstel is in de dagen daarna in de onderhandelingen wel weer van tafel gegaan. Maar in elk geval vinden die andere drie partijen wel dat GroenLinks heel erg, of niet heel erg veel, maar wel veel vroeg, en in elk geval meer dan zij wilden leveren.
Oké, dus GroenLinks is nu wel echt exit. Dan gaat Cenk Willink ook dit document, wat hij zelf had gefabriekt over migratie, gaat hij ook voorleggen. Dat gaat ook naar de Kamer sturen.
Dat is al gebeurd. Op de website van de informateur kun je het al terugvinden.
En betekent dit nou dat dit document dan ook de inzet wordt van nieuwe formatiebesprekingen? Dat dit een soort beginpunt wordt?
Nee, dat denk ik niet. Want eigenlijk, als er straks weer als er straks een nieuwe ronde is, dan zit er daar op zijn minst één andere partij bij, en die zal toch gewoon op nul willen beginnen. Tenzij die op voorhand zal zeggen, nee, dit vinden wij prachtig geformuleerd, hier gaan we mee akkoord. Maar het lijkt me niet dat dit nu in principe het voorstel is waarmee een volgende partij zomaar bij voorbaat moet instemmen.
Ja, dus geen voorwaarden voor aanschuiven. En nou, Cenk Willink heeft heel erg benadrukt, ook vandaag weer, dat hij heel graag een meerderheidskabinet wil. Wat zijn de opties nog, nu GroenLinks definitief is afgevallen?
Nou ja, puur getalsmatig natuurlijk in de eerste plaats de ChristenUnie. Maar D66 en de ChristenUnie moeten elkaar niet, lusten elkaar niet. Dus die optie is daardoor wel buitengewoon onwaarschijnlijk. Dan is er nog de optie met de SP. Maar de SP wil niet met de VVD en heeft dat al voor de verkiezingen gezegd. Dus dat is ook niet voor de hand liggend. Dan is er nog de Partij van de Arbeid. Die zou die andere drie partijen ook nog aan een meerderheid kunnen helpen. Maar bij de PvdA zeggen ze, ja, wij hebben 28 zetels verloren. Hoe kun je aan ons vragen dat wij weer gaan regeren? Dat hebben we helemaal niet verdiend. Dat willen ze daarom niet. Ja, Cenk Willink zei vanavond ook dat hij niet weet hoe definitief de afwijzingen van die drie partijen zijn, nu er een nieuwe situatie is ontstaan. Hè, want de optie GroenLinks is nu wel echt van tafel. Dus hij zal dat waarschijnlijk de komende dagen toch wel weer gaan polsen bij die partijen, of daar misschien toch nog beweging is. Ervan uitgaande dat die beweging er niet is, ja, vallen deze opties allemaal af. Dan heb je getalsmatig ook nog de optie van een kabinet onder leiding van Buma, met D66 en verder alleen maar linkse partijen. Dat wil de SP graag. Maar daarvan heeft Buma gezegd, ja, kom op zeg, dat is Buma en de Zeven Dwergen, daar beginnen we niet.
Dat is de SP de enige die dat wil, geloof ik.
Ja, precies, ja.
En een minderheidskabinet?
Ja, dan kom je dus toch bij de optie van een minderheidskabinet. In Nederland zeer ongebruikelijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Scandinavische landen, waar ze niet beter weten. En die landen zijn ook best welvarend en fatsoenlijk en zo. Maar in Nederland houden we er niet van, althans politici niet. Maar dat wordt wel een optie die dichterbij komt als de partijen allemaal bij de standpunten die blijven die ze hebben. En als ze ook, zoals ze voor de verkiezingen al zeiden, nog steeds niet met de PVV willen gaan regeren. Want de PVV wil natuurlijk heel graag, is met 20 zetels de tweede partij. Zou ook een rechtse coalitie makkelijk aan een meerderheid kunnen helpen. Wilders wil dat, heeft daar voorstellen voor gedaan. Maar ja, andere partijen zeggen allemaal, behalve 50+, per se niet met de PVV van Wilders te willen, om principiële redenen,
ja,
of omdat ze er slechte ervaringen mee hebben. Dus ja, die optie lijkt ook niet in beeld. Maar je weet maar nooit, onder druk wordt alles vloeibaar.
Dankjewel, Wilco Boom in Den Haag. En ik praat door over de mislukte formatiepoging met voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie, André Rauwvoet. Goedenavond, meneer Rauwvoet.
Goedenavond.
Het duurde wel heel lang voordat het alsnog klapte voor een tweede maal. Had u dit al voorzien, dat het toch niet zou lukken?
Nou ja, het is achteraf natuurlijk al makkelijk om te zeggen van dit had ik wel aanzien komen. Maar het verrast mij inderdaad niet heel erg. Iedereen kon natuurlijk ook wel een beetje uitrekenen dat als het de eerste keer klapt op een principiële ondergrens, zoals het toen door GroenLinks werd genoemd, dat het natuurlijk een hele dobbers zou worden om opnieuw met elkaar aan tafel te gaan.
Ja.
We hebben natuurlijk allemaal steeds moeten horen, dit waren puur informele gesprekken. Ik zet daar wel mijn kanttekeningen bij, want er is natuurlijk feitelijk gewoon sprake geweest van onderhandelingen, hoe je het ook wendt of keert. En dat snap ik ook wel. Als je met elkaar opnieuw gaat kijken, willen we met elkaar aan tafel, dan wil je wel vrij grote zekerheid hebben dat het dan ook gaat lukken.
Ja.
Ik ben er ook van overtuigd dat het niet... En Cenk wil ik dit ook wel doorklinken, eerlijk gezegd. Dat er niet alleen maar over migratie is gesproken. Hij zei dat in een bijzin. Je spreekt natuurlijk ook over andere thema's. Het grote knelpunt was natuurlijk migratie. Dus daar is de meeste aandacht naar uitgegaan. Maar we moeten niet vergeten, stel dat ze er wel uit waren gekomen op het punt van migratie. Nou, ik durf wel te gokken dat er dan toch nog wel doorgesproken zou zijn. Want dan wil je ook niet vrolijk beginnen morgen aan onderhandelingen en drie dagen later constateren dat het op duurzaamheid niet lukt.
Ja,
dat was ook nog een thema wat nog steeds open lag uit die eerste ronde.
Wat vindt u een volgende logische stap?
Ja, ik denk dat ik net als iedereen eigenlijk daar nog niet aan toe ben. Omdat het inderdaad een hele ingewikkelde puzzel is. Wat mij opvalt, daar heb ik nog weinig voor gehoord. Iedereen wijst nu heel erg met beschuldigende vinger in de richting van Klaver en GroenLinks.
Ja, die heeft het gedaan, hè? In de beeldvorming.
Ja, maar er zit natuurlijk wel iets onder. Want laten we even eerlijk zijn. Cenk Willink heeft meerdere mogelijkheden verkend. Er waren meerdere opties, waaronder die met de ChristenUnie. Maar dit was natuurlijk wel de enige variant die overbleef, reëel gesproken. Nu SP en PvdA nog niet aan tafel wilden. Door de blokkade van D66, van Pechtold persoonlijk, in de richting van de ChristenUnie. Daardoor moest het wel lukken. Je zou in zekering kunnen zeggen, wat we vorige week in Engeland zagen gebeuren, is nu in Nederland ook gebeurd. Pechtold heeft gegokt en verloren, want zijn voorkeursvariant is nu definitief buiten beeld.
Ja, die is volledig afgeserveerd. Maar de ChristenUnie...
Ja, dat is wel erg ingewikkeld.
De ChristenUnie, u noemde net al, Cenk Willink had die optie al onderzocht. En daar is toen iets voorgevallen tussen Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers. Maar ziet u toch weer een rol voor de ChristenUnie? Er wordt nadrukkelijk ook weer naar gewezen.
Iets voorgevallen tussen Pechtold en Gert-Jan Segers. Er is natuurlijk wel iets anders gebeurd. Bij een verkennend gesprek of een onderhandeling met de vier combinaties, dus de drie plus ChristenUnie mogelijk waren, heb ik Segers een paar keer horen zeggen, ik ben bereid tot gesprek op uitnodiging, maar dan moeten we wel gewend zijn door alle drie de andere partijen. En dan ben ik bereid om zonder voorwaarden vooraf te komen onderhandelen. Dat was niet de houding van Pechtold. Die wilde een soort toelatingsexamen, heb ik het maar genoemd, van tevoren weten waar de ruimte zat bij Segers en de ChristenUnie en waar niet. En op basis daarvan heeft hij eigenmachtig gezegd van dit gaat hem niet worden. Dat is natuurlijk zeer kwalijk genomen door CDA en VVD. Uiteindelijk zijn die toch maar overstag gegaan en de gesprekken met GroenLinks nu weer gevoerd. Dat is nu definitief van de baan. Ja, en dan zitten we toch ook, nu ook wel deze drie, maar zeker ook D66... Met de brokken van die andere mogelijkheid die door Pechtold geblokkeerd is.
Dus het komt de ChristenUnie weer in beeld, zou je dan zeggen?
Ja, maar die is dus geblokkeerd door Pechtold. Hè? Dus er moet, lijkt me, wel wat gebeuren.
Wat zou Pechtold moeten doen om die blokkade op te heffen? Wat is er nodig om de ChristenUnie weer aan tafel te krijgen?
Ja, dat weet ik niet. In ieder geval in de persoonlijke verhouding. Maar inhoudelijk vind ik het altijd interessanter. En dat betekent natuurlijk wel dat Pechtold, mocht die optie ooit weer opengaan, zijn positie fors verzwakt heeft, denk ik. Omdat hij op een heleboel onderwerpen een soort blokkade heeft geconstateerd. En gezegd van dat gaat hem allemaal niet worden. Want mijn partij verwacht dat ChristenUnie op al die punten ruimte geeft. Althans, dat is wat ik ervan overgehouden heb uit de berichtgeving in de media. Als er een uitnodiging komt, kan me zo voorstellen dat Gert-Jan Segers dan zegt van, dan moet je het wel heel lief gaan vragen. Wil dat nog zin hebben? En dan moet ik wel weten dat er dus op al die onderwerpen waar je eerder gezegd hebt, dan moet je ongeveer tekenen bij het kruis van D66, wil dat zin hebben. Daar leggen we het nu weer open. Dus het vraagt wel wat van Pechtold om dat nog weer tot een reële mogelijkheid te maken.
Okay, dus de bal ligt bij Pechtold, zegt u.
Belangrijk, maar natuurlijk wel voor die optie. Voor die optie.
Ja. Nou was migratie was nu het struikelblok. GroenLinks was tegen die afspraken met Noord-Afrikaanse landen. Nou schreef Wouter Bekers, dat is de directeur van het wetenschappelijk bureau van uw partij, van de ChristenUnie, die schreef afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad dat je aan gastvrijheid grenzen moet stellen. Zien we hier een ChristenUnie die met een wat harder migratiestandpunt een acceptabele gesprekspartner zou kunnen zijn op dit onderwerp?
Nou, ik heb altijd wel moeite met termen als zacht en hard en soft en hard migratiebeleid. We weten dat de ChristenUnie in het debat over de Turkije-deal daar behoorlijk kritisch over was. Dus daar hebben we daar nodige vragen over gesteld. Inhoudelijk blijf ik er buiten wat de ChristenUnie wel en niet zou kunnen dragen van wat er nu op tafel heeft gelegen. Daar ga ik simpelweg niet over. Ik weet wel dat, mijn inschatting is wel dat op zichzelf er bij de ChristenUnie van ouds iets meer ruimte zit dan bij GroenLinks om over dit soort varianten na te denken. Dat is mijn inschatting. Maar ik kan en wil niet voor Gert-Jan Segers en zijn fractie spreken. Ik denk overigens wel, en daar verschil ik een beetje van mening met wat ik net Wilco Boom hoorde zeggen, dat natuurlijk, iedere partij die aanschuift zal bij nul willen beginnen. Dat denk ik ook. Tegelijkertijd, door het nu naar buiten brengen van het eindvoorstel van Cenk Willink, waar GroenLinks niet mee in kon stemmen op het punt van de migratie, is dat de facto natuurlijk wel een soort vertrekpunt.
Ja, want, dat is een soort piketpaal geslagen eigenlijk, ja, he, door het motortop. Maar
dat CDA en VVD straks in een combinatie met PvdA of ChristenUnie of SP, he, of dat die dan in één keer concessies zouden doen die ze nu bij GroenLinks niet hebben willen doen. Dus de facto zal dat wel degelijk een soort vertrekpunt zijn voor de gesprekken over migratie.
Nou, is een minderheidskabinet ook nog een optie? Het VVD, CDA, D66 met wat gedoogsteun. Kunt u zich voorstellen dat de ChristenUnie bijvoorbeeld wel op het vlak van klimaat, migratie, economie gedoogsteun zou kunnen verlenen aan een dergelijk minderheidskabinet? En dat u dan schone handen kunt houden bij vraagstukken over voltooid leven, abortus, orgaandonatie, dingen die wat moeilijker liggen bij de ChristenUnie. Is dat een optie die aantrekkelijk zou zijn voor uw partij?
Twee termen waar ik een geweldig hekel aan heb. Dat is aan de ene kant schone handen en aan de andere kant gedoogsteun. Dus beide bevallen me eerlijk gezegd niet. Maar we hebben natuurlijk wel een ChristenUnie-fractie gezien die de afgelopen jaren bij het huidige kabinet op een aantal punten constructief heeft willen meewerken op onderwerpen waar ze in de Eerste Kamer geen meerderheid voor hadden. En waarvan de ChristenUnie-fractie eerst onder aanvoering van Arie Slob en ook daarna bij Gert-Jan Segers de eerste stappen zegt van nou, wij zijn best bereid om, als wij er inhoudelijk mee eens zijn, om steun te geven aan voorstellen die het goed doen bij ons. Dat vind ik al wat anders dan gedoogsteun, maar je geeft gewoon steun aan voorstellen. Dat is trouwens altijd onze benadering geweest, die inhoudelijk steunt.
Ja, nou ja, constructieve partner, constructieve oppositie.
Van de oppositie, puur om de oppositie. Dat heeft ons nooit gelegen. Dus dat zou in een nieuwe situatie ook kunnen. We hebben natuurlijk inmiddels wel licht een hypotheek op door de woorden van Cenk Willink. Gezien de maatschappelijke opdrachten en opgaven die er liggen, hebben we een meerderheidskabinet nodig. En het zou een schande zijn om nu al te concluderen tot een minderheidskabinet. Dat maakt het wel lastig.
Okay.
Zelf denk ik eerlijk gezegd dat als er een minderheidskabinet zou komen, dan denk ik dat de zogenaamde extra parlementaire varianten, waarbij je dus niet afhankelijk maakt van instemming van fractievoorzitters en dergelijke, dus een lossere binding met de fracties, dat een hele verstandige zou kunnen zijn. Dat je een aantal mensen van andere partijen dan de partijen die het minderheidskabinet vooral steunen, CDA, VVD zal het dan denk ik worden. Ik betwijfel D66 daar deel van uit zou willen maken. Maar je zou me zo kunnen voorstellen dat men zegt van nou, vraag één of twee goede ministers van partijen als GroenLinks, PvdA, ChristenUnie. Maak niet afhankelijk van instemming van de fracties voor het regeerakkoord. Maar dat geeft wel enig goodwill. En dan heb je een extra parlementair minderheidskabinet. Dat zou nog beter zijn dan een gewoon minderheidskabinet, okay, denk ik.
Nou, het is een optie die we bij Cenk Willink zullen neerleggen. Dank u wel, André Rauwvoet, voormalig leider van de ChristenUnie.
Moi j'aime une fille, son nom c'est Joséphine. Je prends sa main, on danse dans le noir. Moi j'aime une fille, son nom c'est Joséphine. Elle porte en elle les griffes du désespoir. Oh elle aime Wagner, elle bouquine Kropotkin. Elle cache des rimes tout au fond de mon lit. Elle cache des larmes tout au fond d'un fou rire. Moi j'aime une fille qui a déjà songé au pire du Taking Rain. Elle pleure parfois le long de l'océan. Ou elle pense au triste qui régissait l'enfant. Oh, elle pleure parfois, je la prends dans mes bras. Parfois, c'est moi aux
seul ne me voit pas et take it, Billy. One more time. Allez danse ma belle, nous ne faisons que passer. Reprends ma main, bientôt revient l'été. Allez chante ma douce, c'est si bon l'insouciance. Reviens vers moi, rien n'a plus d'importance. Moi j'aime une fille, son nom c'est Joséphine. Je prends sa main, on danse dans le noir. Moi j'aime une fille, son nom c'est Joséphine. Elle porte en elle les griffes du désespoir. You take it, Ryan. Moi j'aime une fille, son nom c'est Joséphine. Je prends sa main, on danse dans le noir. Moi j'aime une fille, son nom c'est Joséphine. Elle est pour moi l'esquisse d'un espoir.
Joséphine van Baptiste Hamon.
Brussel bij nacht.
Brussel's by night.
Maandagavond, tijd voor onze rubriek uit het machtscentrum van de Europese Unie, Brussel. Goedenavond, correspondent Arjan Noorlander.
Goedenavond.
Arjan, je sprak vandaag met Eurocommissaris Frans Timmermans. Is hij al een beetje bekomen van die verkiezingen in Engeland?
Nee, eigenlijk niet. En eigenlijk iedereen in Brussel nog niet. Want toen die uitslagen vorige week donderdag nacht eigenlijk binnen stroomden, besefte iedereen zich in Brussel dat het allemaal anders zou worden dan verwacht. Dat het allemaal onzeker zou worden voorlopig. Dat het onduidelijk zou worden of die onderhandelingen met de Britten wel op tijd zouden kunnen beginnen, of het allemaal haalbaar zou zijn. En ja, Frans Timmermans is, denk net als jij en ik, een enorm politiek dier. Dus ook hij heeft vorige week aan de buis gekluisterd gezeten. Meneer Timmermans, hoe heeft u vorige week naar die uitslagenavond in Engeland zitten kijken?
Ik heb de hele nacht zitten kijken. Het was ontzettend spannend. En natuurlijk ook voor alle waarnemers een hele verrassende uitslag.
Hoe duidt u deze uitslag?
Nou, het is voor een nieuwe generatie Britten een soort doornroosje moment. Hè? Wakker gekust, de politiek interessant gevonden en voor het eerst naar de stembus gegaan. Dat zou wel eens van grote betekenis kunnen zijn voor misschien wel de hele westerse wereld. Dat er een nieuwe generatie politiek actief wordt. Ik vind dat fantastisch om te zien. Het inspireert me echt. En het tweede is, de verkiezingen gingen dus niet of nauwelijks over Brexit en veel meer over de binnenlandse ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. Wat willen ze met de zorg, met het onderwijs? Welke kant moet het op met het land? Ook interessant om te zien.
U ziet dit niet als een stem van de jongeren dat ze de Brexit alsnog niet willen?
Ik las dat er niet meteen en ik zag het er niet meteen in. Wel de stem van jongeren die zeggen, de manier waarop het nu gaat is niet onze manier. Politiek bedrijven op basis van mensen bang maken? Nee, wij willen liever geïnspireerd worden door iemand die misschien een positief verhaal heeft. Dus dat was ook wel een contrast tussen een politieke partij die op basis van zorgen probeerde mensen te overtuigen en een politieke partij die zei, nee, we hebben een hoop te winnen en wij willen die toekomst ook op een positieve manier aanpakken. En dat sprak veel jongeren aan, zag ik.
U gaat ervan uit dat de Brexit gewoon nog steeds doorgaat?
Ja hoor, ja.
Geen kans dat dat nu alsnog teruggedraaid wordt? Het is zo'n rommeltje daar in Engeland.
Nou ja, kijk, wij zijn er klaar voor aan de Europese kant. 27 landen weten wat ze proberen te halen uit die onderhandelingen. Onze positie is duidelijk. En nu hopen dat de Britse positie ook snel duidelijk wordt. Dan kunnen we aan de slag. Want het is Al bijna een jaar geleden dat het referendum over de Brexit gehouden is in het Verenigd Koninkrijk.
Ja, je hoort nu Theresa May zeggen, die hard Brexit willen we misschien toch niet. We willen een soft Brexit. Bestaat dat wel, een soft Brexit?
Nou, ik moet u eerlijk bekennen dat ik nooit zo goed begrijp wat men bedoelt als men het heeft over hard Brexit, soft Brexit. Laat ze nou maar eens eerst hun onderhandelingspositie duidelijk maken. Zoals gezegd, de 27 zijn er klaar voor. We hebben onze prioriteiten duidelijk gesteld. We moeten eerst zorgen dat we het over de hoofdlijnen van de scheiding eens worden. Dan kunnen we over de toekomstige relatie spreken. En ik hoop dat ook de Britse regering binnenkort haar positie duidelijk maakt.
Nou, een soft Brexit wordt vaak uitgelegd, is wel in de interne markt blijven, maar niet de Europese regelgeving overnemen, ook niet het Europees Hof accepteren. Is dat een mogelijkheid die bestaat?
Ik zie dat niet zo snel gebeuren. Als je bepaalde regels overneemt, dan moet er ook iemand zijn die die regels controleert. Dat is een afspraak die we ook hebben met andere landen die in die verhouding tot de Europese Unie staan. Bijvoorbeeld de landen in EFTA, zoals Noorwegen. Maar de Britten zullen zelf moeten laten weten wat zij er precies uit willen halen. En wat ons betreft moeten we ervoor zorgen dat de verhoudingen duidelijk zijn. Dat we vooral in de eerste plaats goed aan de belangen van onze burgers denken. Dat we vervolgens ook zorgen dat er geen ongelukken gebeuren rond Ierland. Hè? Want het vredesakkoord in Ierland is toch een van de grootste historische gebeurtenissen van de afgelopen 40 jaar. Dat mogen we niet laten versloffen. En we moeten ervoor zorgen dat we ook duidelijk afspraken maken over de financiële verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar. Nou, als we daar vorderingen op hebben gemaakt, dan kunnen we gaan praten over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk. Maar alles hangt af van een onderhandelingspositie van de Britten die ze nu wel eindelijk eens een keer moeten gaan innemen.
We hebben nog geen idee eigenlijk wat ze precies willen.
Nee, ik begrijp ook wel dat na de verkiezingen dat er niet makkelijker op is geworden. Maar kijk, de klok tikt. En voor artikel 50 staan 2 jaar. Ze hebben het inmiddels ingeroepen. Laten we nou maar aan de slag gaan. Dus ik hoop dat de Britse regering snel met een positie komt.
Nou, Arjan, als je Timmermans zo hoort, dan kan hij zich in elk geval niet voorstellen dat de Britten echt volgende week aan onderhandelingen kunnen beginnen in Brussel.
Nee, totaal niet. Nee. En hij is niet de enige. Iedereen die je in Brussel spreekt kan zich niet voorstellen dat na een jaar wachten en nu nog meer onzekerheid in de UK, ze in een paar dagen tijd er ineens wel klaar voor kunnen zijn. Dus eigenlijk verwachten ze deze week nog een telefoontje uit Londen dat ze in Engeland toch meer tijd nodig hebben weer.
Nou, we gaan het vragen aan correspondent Tim de Wit in Londen. Goedenavond, Tim.
Goedenavond.
Tim, in Brussel zien ze de Britten dus voorlopig nog niet komen met een coherent standpunt. Wat denk jij?
Nou, ik denk toch wel, tenminste, hier is wel de hoop dat er volgende week nog gewoon onderhandeld kan worden, hoor. De eerste afspraak die stond eigenlijk maandag, 19 juni. Nou, dat gaan ze niet halen, daar ziet het wel naar uit. Want het probleem is, je moet hier altijd eerst nog even de Queen's Speech hebben gehad. Dat is zeg maar de Britse versie van de troonrede. Dat is zeg maar het officiële begin van een nieuw kabinet, nieuwe regering. En die stond ook voor maandag gepland, maar die wordt waarschijnlijk ook uitgesteld door de nog altijd bezig zijn de onderhandelingen van Theresa May met die kleine Noord-Ierse partij, de DUP. En dus moet je concluderen dat dit allemaal totaal anders is gelopen dan Theresa May zich had voorgesteld. Want ja, iedereen had hier natuurlijk rekening gehouden vorige week nog met een goede verkiezingsoverwinning voor haar. Er waren ook zelfs geruchten hier in de kranten vorige week dat May ook van plan was om bij het begin van die Brexit-onderhandelingen met een stevig nieuw mandaat in eigen land die onderhandelingen positief te beginnen. Door bijvoorbeeld te zeggen, nou, een van de belangrijkste punten aan het begin van die onderhandeling is de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië veiligstellen, garanderen. Nou, dat wilde May een soort van aanbieden, schreven enkele kranten, om op die manier een soort van goodwill te kweken ook. Dat zou ook wat de druk van de ketel halen. En dan zou vanaf dat moment verder onderhandeld kunnen worden. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal anders gelopen. We hebben nu een verzwakte premier die geen meerderheid meer heeft. En ja, die kan dus ook niet op eigen houtje nu even gaan bepalen wat er in die onderhandelingen gebeurt.
En zijn ze dan niet zenuwachtig dat de tijd begint te dringen? Want over 2 jaar gaat de wekker. Dan moet het echt afgelopen zijn, die onderhandelingen. Maken ze zich daar niet een heel klein beetje nerveus over?
Absoluut. En ik denk ook dat dat de belangrijkste reden is, zelfs dat Theresa May er nog is als premier. Want ja, in de nacht, in die verkiezingsnacht, gingen er heel veel mensen vanuit dat zij misschien wel zou aftreden. Maar ja, toen werd het vrijdagochtend en toen realiseerden ze zich bij de conservatieve partij, als we de premier nu laten sneuvelen, dan krijgen we een leiderschapscrisis. Moet dat gat weer gevuld worden? Dat duurt natuurlijk enige tijd. Of misschien nog erger, zou het tot nieuwe verkiezingen kunnen leiden. Met misschien wel de optie dat Labour en Jeremy Corbyn premier zou kunnen worden. En aan de andere kant natuurlijk ook nog meer vertraging in die Brexit-onderhandelingen. Want inderdaad, de Britten waren natuurlijk niet heel snugger door eerst dit Brexit-proces in gang te zetten, eind maart, en dan in juni verkiezingen organiseren. Want er ligt natuurlijk altijd zo'n risico op de loer bij die verkiezingen. May ging er dus echt zo van overtuigd dat ze die wel even op haar dode gemakje zou winnen, dat ze dat niet eens als een grote barrière zag. En nu zitten we dus met die tijd die loopt. En ja, is hier heel erg het overheersende gevoel. Dan maar door met een verzwakte premier. Maar dan kunnen we in elk geval straks beginnen met onderhandelen.
Arjan, kan dat in Brussel niet betekenen dat een verzwakte premier, dat je die flink het vel over de oren kunt trekken?
Ja, dat kun je wel doen, maar daar zijn wel twee problemen bij. Het eerste probleem is dat je wel afspraken met haar of haar onderhandelaar kan maken over bijvoorbeeld wat gebeurt er met Europeanen in Engeland na de Brexit, of hoe hoog wordt de scheidingsboete voor de Britten, want Europa wil misschien wel 80 miljard hebben bij zo'n Brexit om alle toezeggingen af te kopen. Maar ja, krijg je dat geld wel, want als May teruggaat met dat onderhandelingsmandaat, ja, gaat ze daar uiteindelijk wel de meerderheid voor halen in Engeland. En daarbij is dan het volgende probleem direct. Als we het May nou te moeilijk maken in die onderhandelingen en het een zootje wordt, dan slaat dat ook weer op ons terug. Want als de Engelse economie klappen oploopt, ja, dan gaan wij ook in de problemen komen. Dat is al vaker ook door Britten gezegd. Engeland is geen boot die wegvaart. Het land zal er ook nog liggen na de Brexit. En dus zullen we er toch een soort deal mee moeten sluiten, zonder dat we ze inderdaad echt het vel over de ogen trekken. Dus het gevoel in Brussel is bijna op dit moment, we kunnen ze keihard aanpakken, maar laten we het maar niet doen, want ze zijn al zo kwetsbaar.
De arme Britten. Ach, hartelijk dank. Dank Tim de Wit in Londen en dank Arjan Noorlander in Brussel.
All my little plans and schemes, lost like some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys, playing with their little toys. Seems like all we really were doing was waiting for love. Don't need to be
Dat was Tom O'Dell met Real Love. Artis heeft 3 Aziatische olifanten, een moeder en 2 dochters. En zij beleven morgen een hele spannende dag, want ze krijgen een nieuw verblijf. Speciaal voor hen gemaakt door dierentuinontwerper Thijs de Zeeuw. Goedenavond.
Goedenavond.
Het lijkt me heel ingewikkeld om een verblijf te maken voor olifanten. Want hoe weet u nou wat u moet gaan bouwen?
Ja, dat weet je natuurlijk ook niet altijd helemaal zeker wat je precies moet gaan bouwen. Maar er zijn al eerder olifantenverblijven gebouwd natuurlijk. En je gaat je verdiepen in de olifant.
Dus u bent langs allemaal dierentuinen geweest om te kijken hoe die verblijven zijn ingericht?
Ja, langs dierentuinen geweest. Ik heb ze ook in het echt gezien. En je gaat praten met verzorgers. En je gaat zelf kijken naar de dieren die in de dierentuin zitten. Dus verdiepen en een beetje proberen te verplaatsen.
En wat komt daar dan uit zo'n onderzoek? Wat is nou essentieel voor een dierenverblijf voor olifanten?
Nou, dieren hebben net als mensen een soort van talenten of kwaliteiten. Dingen waar ze goed in zijn. Dus daar ga je naar kijken. Olifanten zijn heel intelligent. Het zijn groepsdieren. Ze zijn nieuwsgierig bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen die je wil stimuleren. In Amsterdam, in Nederland, hebben we natuurlijk niet helemaal een olifantenklimaat. Dus wij wilden eigenlijk een heel goed verblijf maken. Een heel goed buitenverblijf maken waar ze zoveel mogelijk in kunnen zijn. En dat betekent dat als het bijvoorbeeld wat kouder is, dat je ook beschutting maakt. Dus een van de eerste uitgangspunten was een grote rotspartij waar ze bij iedere windrichting een beetje uit de wind kunnen staan.
Dan zitten ze gewoon lekker in de luwte.
Ja.
En als u zegt, ze zijn intelligent, ze zijn nieuwsgierig. Wat moet je dan doen, wat moet je bouwen om aan hun intelligentie en nieuwsgierigheid tegemoet te komen?
Ja, dat is natuurlijk ingewikkeld. Dat weet je niet helemaal precies, maar daar ga je wel in verdiepen. Wat een van de dingen is, in het wild kunnen ze bijvoorbeeld een heel groot gebied in een onthouden. Dus ze weten, begin april moet ik bij die grassen zijn. Dus ze hebben een soort van mental map.
Is dat wat ze het olifantengeheugen noemen?
Ja, wellicht. Ik weet niet of wij het recht hebben om dat ze... Maar dat is een andere discussie. Maar in ieder geval, dus ze zijn in staat om een complexe omgeving te begrijpen. Dus wat we hebben geprobeerd is ook om de omgeving zo complex mogelijk voor ze te maken. Dus om veel hoekjes en gaatjes, richeltjes te maken waar je bijvoorbeeld ook voedsel kunt verstoppen. Want voedsel
verstoppen? Gaan jullie voedsel voor ze verstoppen?
Nou, in de natuur lopen ze natuurlijk ook grote afstanden en zoeken ze naar hun voedsel. En die combinatie van lopen en eten zoeken, die hoort ook heel erg bij een metabolisme, spijsvertering. Dus dat is een combinatie die heel belangrijk is. En als je ergens gewoon eten neerlegt, dan blijven ze daar natuurlijk staan. Dus we hebben een heel systeem ontworpen met voedermachines. En dus ook allerlei plekjes waar ze voedsel kunnen verstoppen. Zodat ze eigenlijk ook constant op zoek blijven naar voedsel. En uiteindelijk...
Dus het is onvoorspelbaar waar het voedsel die dag uitgeserveerd zal worden.
Dat is redelijk onvoorspelbaar. En dat maakt het natuurlijk ook wat aantrekkelijker en wat spannender voor ze.
Het zijn natuurlijk enorme dieren die ook flink wat kunnen slopen. Ik bedoel, hoe maak je zo'n verblijf een beetje olifantbestendig?
Hoe doe je dat? Nou, door het inderdaad allemaal heel stevig te maken. Dus een rotspartij is wat dat betreft natuurlijk een uitkomst. Die mag er stevig uitzien. Hè? En dat moet ook solide zijn. Dus dat klopt ook. Bij bijvoorbeeld andere afscheiding. Bijvoorbeeld de vloer is van zand. Hè? Dat is ook veilig. Maar het moet inderdaad moet stevig gemaakt worden.
En ze hebben een jacuzzi, hoorde ik. Iets ja, wat daarop lijkt.
We hebben geprobeerd om... het zijn dus nieuwsgierige dieren die ook van spelen houden. Dus we hebben geprobeerd om met bewegend water... het water ook aantrekkelijker te maken. Het zijn hele goede zwemmers. En als ik me voorstel dat ik tussen de 2 en de 4000 kilo weeg... dan lijkt het me ook heel lekker om af en toe even gewichtloos te zweven in het water. Dus met van die waterstralen proberen ze ook wat meer het water in te lokken.
Dus dat moet behoorlijk diep zijn dan?
Ja, dat klopt. Ze kunnen de bodem niet raken in het diepe deel. Dus,
En nu het verblijf wordt ook groter dan het aanvankelijk was. Dus veel meer plek.
Ja.
Is het dan ook weer mogelijk om er een mannetje bij te doen? Want het zijn nu vrouwtjes, hè? Moeder, 2 dochters.
Ja.
Is er nu weer plek om een mannetje erbij te zetten?
Ja, dat was ook wel een van de aanleidingen, omdat we dat heel graag wilden. En met een mannetje en een vrouwtje is het zo dat je moet het mannetje dan af en toe kunnen scheiden als hij in de must is. Dat hangt heel erg per individu af of dat nodig is. Maar je moet in ieder geval de mogelijkheid hebben. Dus het verblijf is nu zo groot dat we dat ook op een hele goede manier kunnen doen.
En dan zouden we dus Kleine olifantjes kunnen krijgen zonder dat je daar allerlei kunst- en vliegwerken hoeft uit te halen.
Ja, dat klopt. Dat hopen we natuurlijk dat de kudde uitgebreid wordt de komende tijd.
Nou, dit is heel erg opgezet vanuit de wensen en behoeften van de dieren om voor hun een zo natuurlijk mogelijk verblijf te maken. Hoe pas je dat aan de wensen van de bezoekers? Want de bezoekers willen natuurlijk die dieren goed kunnen zien en misschien kunnen aanraken. Ik weet niet of dat kan bij die olifanten.
Nee.
Maar dat... Dat is te gevaarlijk misschien. Maar ik kan me voorstellen dat dat botst. Hè? Goed zicht op de dieren houden en ze tegelijkertijd veiligheid en beschutting bieden.
Ja. Nee, je wil natuurlijk als bezoeker wil je heel graag een olifant zien. Dat klopt. En als het verblijf groter wordt, dan wordt automatisch ook de mogelijkheid voor de olifanten om rond te lopen en om af en toe niet zichtbaar te zijn, wordt groter. De olifanten zullen altijd vanuit een bepaalde kant wel zichtbaar zijn. Maar je zult er nu af en toe omheen moeten lopen om ze te ontdekken. Maar dat ontdekken is natuurlijk ook weer een van de attracties voor de bezoeker, denk ik dan. Dat het wat spannender wordt om ze te vinden ook.
Ja, wat vindt u nou zelf het best geslaagde plekje binnen het verblijf?
Wat ik heel leuk vind aan het verblijf, wat ook wel bijzonder is, wat we eigenlijk nog niet in andere verblijven hebben gezien, is dat... Dat met die rotsen die we hebben gemaakt, dat we een hele hoop in één keer hebben toegevoegd voor de dieren. Dus ze verzorgen hun huid ook heel, dat is heel belangrijk voor ze. Ze zeggen altijd een dikke huid, maar ze moeten er een hoop voor doen om hem goed te houden. En bijvoorbeeld het schuren van de huid hoort daar heel erg bij. En we hebben met de rotsen hebben we geprobeerd om verschillende soorten schuurrotsen toe te voegen. Zodat als ze met hevige jeuk echt hard moeten krabben, dan hebben we een hele grove rots.
Dat is een lekker beetje tegenaan.
Dus we hebben
vriemelen.
Geprobeerd om heel veel keuzes voor ze te geven. En die rijkdom die is denk ik wel heel, heel goed. Dus...
Nou gaan ze morgen gaan ze het ook voor het eerst zien, hè? Want ze zijn er nog niet in geweest, toch? Morgen wordt dat gewoon hun vuurdoop. Hoe hoopt u dat ze zullen reageren? Hoe weet u nou of ze blij zijn? Hoe laat een olifant dat zien?
Ja, nou, het is natuurlijk moeilijk om menselijke emoties op een dier te plakken, maar je kunt best wat van opwinding zien. Trompetteren wil nog wel eens een uitdrukking van blijdschap en opwinding zijn. En of ze het echt allemaal fijn vinden, dat moet je over een wat langere periode gaan beoordelen. Dus,
Oké, dus dat weten we morgen nog niet met zekerheid.
Misschien nog niet met zekerheid, maar ik hoop dat we al iets van enthousiasme kunnen ontdekken.
Nou, hartelijk dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Thijs de Zeeuw over de olifanten.
Het is 11:55.
U hoorde het net al, de Britse koningin Elisabeth moet haar jaarlijkse toespraak, zeg maar de troonrede, uitstellen vanwege de formatie perikelen in het Verenigd Koninkrijk. En er schijnt nog een reden te zijn voor het uitstel. De troonrede wordt namelijk traditiegetrouw geschreven op perkament. En omdat dit perkament nog te nat is, kan het nog niet worden beschreven. Goedenavond, Erika van der Stad.
Goedenavond.
U bent een van de weinigen in Nederland die zelf ambachtelijk perkament kunnen maken, hè?
Ja, dat geloof ik wel, ja. Dat er nog maar een paar zijn.
Klopt. Wist u dat de Britse koningin op perkament schrijft?
Nou, ik wist wel dat in Engeland nog veel officiële stukken op perkament geschreven worden. Dus dat verbaast me niet echt.
En is het nou heel ingewikkeld om perkament te maken?
Nou, het is op zich niet echt ingewikkeld, maar het is wel een langdurig en arbeidsintensief proces. Het wordt van een dierhuid gemaakt die schoongemaakt wordt, gewassen wordt en in kalkwater gezet wordt en helemaal schoongeschraapt wordt. Dan wordt opgespannen in een groot raam en dan nog een keer geschraapt wordt. En zodra die in dat raam zit, begint te drogen.
En dat drogen, dat duurt dus kennelijk heel lang?
Nou ja, het hangt van een aantal factoren af. Als je gewoon aan de lucht moet drogen, dan als het heel vochtig is, als de luchtvochtigheid hoog is, dan duurt het gewoon lang. En je kan hem ook niet in de zon of zo zetten. Want het moet een beetje langzaam gaan. Want als je het heel snel, dat proces heel erg gaat versnellen, dan gaat het perkament te veel krimpen en kreukelen.
Oh ja, want dus ik dacht, dan zet je toch gewoon even de föhn erop? Maar dat kan dus kennelijk niet.
Nee, dat is wel een dingetje. Het moet wel geleidelijk aandrogen. En als je kijkt naar perkamentmaakfabrieken, zeg maar, die er ook wel enkele zijn nog in Nederland. Niet in Nederland, in de wereld. Dan hebben ze ook echt droogruimtes waar ze het klimaat helemaal beheersen.
En als het dan eenmaal droog is, dan kun je het dus beschrijven. En dat gebeurt niet met een gewone bikbolpen, denk ik.
Nee, meestal nemen ze daar wel inkt voor, want het moet ook een beetje in de huid kunnen trekken om goed te blijven zitten, zou je ze kunnen zeggen. We hebben zelf een keer een experiment gedaan met galappeltjes inkt, zoals die vroeger ook gemaakt werd, van galappels.
Galappel, en daar wordt inkt van gemaakt?
Daar kan je inkt van maken, daar kan je hele zwarte inkt van maken. En mensen die oude schildertechnieken doen, die zijn wel eens bezig met die dingen. En die kende zo iemand en die heeft toen dat gemaakt en geschreven op perkament. En dat bleef goed zitten.
Okay. Nou, hartelijk dank, perkamentdeskundige Erika van der Stad.
Graag gedaan.
En dit was het Oog op Morgen op deze veel te koude maandag. Straks kunt u op deze zender luisteren naar Nooit meer slapen. En morgen zit hier mijn collega Wilfried de Jong. En dan rest mij u niets anders dan u een hele fijne nacht toe te wensen.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Specsavers staat voor betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom vergoeden we de resterende eigen bijdrage voor uw hoortoestellen nu volledig. Dus kom snel naar Specsavers en ontvang tot en met 31 augustus... twee hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl of bel voor een afspraak 0800 9003.
Relax met Paulien Cornelissen in de tuin. Of lig aan het zwembad met Loes den Hollander. Deze zomer neem je echt al je favoriete schrijvers mee op vakantie. Want met het Kobo Plus e-book abonnement lees je voor maar €9,99 per maand onbeperkt boeken van de beste schrijvers. Gewoon op je smartphone, tablet of Kobo e-reader. Ga nu naar bol.com en lees de eerste 30 dagen gratis.
NPO Radio 1.